Ma Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Om 5 uur hopen we met de middagdienst te beginnen. Dan volgt hier nu de liturgie. De voorganger deze middag is onze eigen dominee Gert-Jan Vogel. De organist is Gerard Petters. Na welkom en mededelingen zingen we gezang 460. Helemaal. Dus gezang 460 na welkom en mededelingen. Dan volgen stil gebed en fotum en groet. Daarna willen we zingen uit de oude berijming, psalm 130. Uit de oude berijming, psalm 130. Dan volgt het gebed. En daarna vindt de schriftlezing plaats, en die is vanmiddag, uit Matteüs 18, vers 21 tot 35. De schriftlezing is Matteüs 18, vers 21 tot 35. Daarna zingen we Psalm 150, vers 1, en dat is het lied van de zondagsschool. Psalm 150, vers 1 na de schriftlezing. Dan volgen de collecten. En na de collecte volgt een verkondiging onder het thema kwestie van karakter. Vraagteken over genade en vergevingsgezindheid. Dus kwestie van karakter. Vraagteken over genade en vergevingsgezindheid. En dat is naar aanleiding van Catechismus zondag 51. Catechismus zondag 51 hoort ook bij de verkondiging.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui, gasten en alle die met ons mee kunnen luisteren. En hartelijk welkom in deze middagdienst waarin voor zal gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Ik heb één mededeling namens de kerkraad. Vanmiddag, in het begin van de middag, is onze broeder Wim Huizen overleden in de leeftijd van 79 jaar. We hebben van de week krijgt de gemeente van de circulaire informatie over de begrafenis. We willen deze dienst dan beginnen met het zingen van gezang 460. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu Psalm 130 in de oude berijming. Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in de hemel, we komen hier vanmiddag samen om samen te luisteren naar wat u ons leert in het gebed. Om samen ook te zingen, samen te bidden en samen ook aan anderen te denken. En we denken nu in het bijzonder aan de vrouw van onze overleden broeder Wim Huizer. We denken aan Tini en we denken aan de kinderen en allen die bij hen horen. Ook als ze hun vader, als hun man nu moeten missen. We willen u danken, Heere God, dat u uw belofte waarmaakt. En dat als we op u vertrouwen, u ons niet loslaat. En dat u onze God wil zijn, niet alleen in ons leven, maar ook in ons sterven. En dat we mogen weten dat we, als we op u vertrouwen, ook veilig thuiskomen. En dat mogen we toch ook geloven voor onze broeder Wim Huizer. We vragen van u, zegent u zijn vrouw en kinderen, juist ook in deze dagen. En geef dat we, ja, we worden altijd weer, we denken ook altijd aan onszelf, zeker als we ouder geworden zijn. Dan denken we ook aan ons eigen sterven, hoe dat zal zijn. Maar geef dat ook deze broeder ons dat voorbeeld mag zijn. Hoe het mag zijn om met u te leven en met u te sterven. Heere, zegent u ons ook op weg naar de begrafenis. We denken aan heel veel andere dingen ook nog. Dingen die ons bezighouden. En misschien ook wel juist als het gaat over het onderwerp van vanmiddag. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En als vanzelf komen we ook bij onze houding ten opzichte van een ander. U weet wat daar tussen kan zitten, tussen een ander en ons. U weet wat er tussen kan zitten, tussen u en ons. We bidden van u, geef dat we dat helder in het oog mogen krijgen. Maar dat we ook door uw geest de kracht vinden om er mee om te gaan, om uw weg te gaan, om dat gebed iets van onszelf te maken. Dat het niet zomaar een gebed is wat we zomaar bidden, omdat het bij een standaard gebed hoort, maar dat het ons leven is. Dat we leren ons hart te gebruiken in alle dingen van ons leven. Wees u zo bij ons hier in de kerk, wees u ook bij de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan. Zegent u heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt. Wees u ons goed en nabij en hoort u ons, barmhartige Vader, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen Matteüs 18. En daarvan lezen we vers 21 tot en met 35. De Heer Jezus heeft met zijn discipelen gesproken over het verloren schaap. Dus op zoek naar die ene die verloren is. Ook richting elkaar. Dat je hoopt en bidt dat iemand voor het evangelie gewonnen wordt of blijft. De Heer Jezus heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. En Petrus heeft dat goed opgepakt. Want toen kwam Petrus, lezen we in vers 21, naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. Een miljoenenbedrag. En toen hij het niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen, een paar tientjes, schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De preek gaat straks over zondag 51 van de catechismus. Staat op bladzijde 3 van uw blaadje. En ik lees hem in de weergave van professor Verboom. Wat bidden we met de woorden: vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren? Wilt u ons om Jezus wil onze zonden niet toerekenen? Ook niet onze zondige aard waaruit al onze zonden voortkomen. En geef ons uw genade om onze naasten te vergeven. Nou, daar gaat straks de preek over. We gaan eerst met elkaar zingen, Psalm 150, het eerste vers. Dat is het lied dat de kinderen mogen leren voor de zondagsschool. En daarna krijgt u de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Straks na de preek zingen we lied 268, Hij kwam bij ons heel gewoon. Je moet je eens proberen voor te stellen. Tenminste, zo stel ik me dat voor. Een heel grote man. Een kleerkast, zeg maar. Hij had nog geen tattoos, denk ik. Het speelt zich af in Genesis. Maar je kunt je daar iets bij voorstellen. En hij slaat zich op zijn borst en hij kijkt naar zijn beide vrouwen, Ada en Zilla. De man heet Lamech. En hij zegt, Kain wordt 7 maal gebroken. Maar ik, Lamech, word 70 maal 7 maal gebroken. Je ziet hem daar staan en hij timmert op zijn borst, hè, zo'n gorilla. Zo brult hij het uit en zo bralt hij het uit tegen zijn vrouwen. Die geweldenaar. Ze kunnen iets tegen Kain doen en dat wordt 7 keer gebroken. Maar tegen mij, Lamech, nou dat wordt 70 maal 7 keer gebroken. Ja, die 7 keer van Kain, dat kwam bij de Heere God vandaan. Want Kain was bang geworden nadat hij zijn broer Abel had doodgeslagen. En God zegt van nee, ik zal voor je zorgen. En wie jou aanraakt, jouw leven wordt 7 keer gebroken. Maar Lamech zegt, niet 7 maal mee, maar 70 maal 7 maal. Never nooit dus, komt er iemand aan mee. En als je het zo leest, heeft Petrus het heel goed begrepen. Petrus heeft het gehoord over dat verloren schaap. Dat je dat gaat opzoeken. Die ene. Petrus heeft gehoord over, ja, wat er dan boven staat, de kerkelijke tucht. Maar waarin het gaat over het opzoeken van iemand die is afgedwaald. En heeft het gehoord dat waar 2 of 3 in het midden of bij elkaar zijn, dat de Heere Jezus daar in het midden is. Dat heeft Petrus prima gehoord. En hij vraagt aan de Heere Jezus. Hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? Of eigenlijk vraagt het een beetje anders. Hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. En dan bedoelt hij niet van, nou ja, 1 keer, oké, 2 keer, vooruit. 3 keer, nou ja. En 4 keer, het wordt steeds minder. En 7 keer, nou dan houdt het op. Nee, Petrus bedoelt het ook zo. Het is onbeperkt, volmaakt. Moet ik hem dus altijd vergeven? Ja, altijd, zegt de Heere Jezus. Nooit, niet. En wat Petrus zegt, zegt de Heere Jezus eigenlijk nog sterker. Petrus zegt, ik mag hem nooit niet vergeten. Vergeven. De Heer Jezus zegt, never nooit. Daar gaat het om. Nog een extra of een bevestiging. Niet alleen maar nooit, maar echt nooit. Dus altijd. En dan vertelt hij dat, die gelijkenis, die prachtige gelijkenis, met die afsluitende woorden, die ook wel weer een beetje pijn doen, of in ieder geval het ons niet gemakkelijk maken. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Moet je goed tot je door laten dringen. Ik vergeef het, de ander, een ander. God doet het ook bij mij. Ik vergeef een ander niet. God doet het ook bij mij niet. Zo staat het er. En zo bidden we het ook met het Onze Vader. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan denk je, ja, daar zal alweer iets mee zijn, aan de hand zijn. En misschien kunnen we er wat van afhalen, wat van de scherpte afhalen. Dat is altijd prettig natuurlijk, want het komt wel hard op ons af. Dus als ik het niet vergeef, een ander niet vergeef, zal God het mij ook niet vergeven. Nou, inderdaad. Er staat niet, pas als ik het doe, doet God het ook. Dat staat er niet zo. En dat scheelt. Maar er staat wel dat het onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Mijn vergeven en Gods vergeven. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe ik in het leven sta en hoe God naar mij kijkt en met mij handelt, dat is met elkaar verbonden. En nog meer dan met elkaar verbonden, want ja, je kunt overal wel een klein verbindingje leggen, een kleine link leggen. Maar het is ook van invloed op elkaar. Het is van invloed op Gods houding ten opzichte van mij, hoe ik met anderen omga. Dat is echt van belang om dat goed te lezen uit dat gebed van de Heer Jezus. Hoe ik in het leven sta, beïnvloedt God. Hoe ik met vergeving omga, dat beïnvloedt God. Ja, als ik dat zo zeg, hè, dus dan voelen we ons soms wel wat ongemakkelijk worden. Zeker als je altijd in de kerk geweest bent. Over het algemeen zijn we niet zo gewoon om die dingen zo te benadrukken. Waar het over gaat, hoe word je nou behouden, hoe krijg je nou vergeving? Dan zeggen we van, dat is genade. Dat is genade, zeg je bijna gelijk. Dat is het woord wat daarop past, genade. Onverdiende genade. Totaal onverdiende genade. En dan zeggen we ook van, ja, was dat niet een uitspraak van die vrouw waardoor Abraham Kuyper tot geloof gekomen is in de 19e eeuw? Als ik maar één nagelschrapsel aan mijn zaligheid zou moeten toevoegen, als ik dat maar vanuit mezelf één nagelschrapsel, nou wat is dat? Dan zou ik nog voor eeuwig verloren gaan. Dus helemaal genade. En het is nog zo ook. Zo is het ook inderdaad. Dan denk je van, ja, dat is toch totaal genade. En wat heeft mijn houding daar dan mee te maken? En we kennen de drie sola's van de reformatie ook wel. Nou ja, als we ze niet kennen, dan hoor je ze weer eens. Dat we alleen door het geloof behouden worden. En alleen uit genade. Alleen door de schrift. En daar zit helemaal niks van ons bij. Sola fide, sola gratia. En dus niet door wat ik doe. En dus ook niet door mijn vergeving die ik aan anderen geef. En dat lijkt dan ook de boodschap van de apostel Paulus te zijn. Hè? Uit genade, zonder de werken der wet zijn we behouden. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Ja. Maar er staat nog iemand in de Bijbel, of iemand die een brief geschreven heeft, Jacobus, en die zegt het een beetje anders. Hè? Die zegt, ja, maar zonder werken, zonder dingen doen voor God, is geloof dood. Dat bestaat niet. Je geloof brengt vruchten voort. Dan denk je van, oh ja, hoe zit dat nou eigenlijk precies? Hè? Het is altijd wat verwarrend. Hoe zit het nou? Het is onverdiende zaligheid. Heb ik van mijn God genoten? Ik roem in vrije gunst alleen. Of zit er ook iets aan vast? Nou, dat er iets aan vast zit, dat is wel heel duidelijk. De catechisme zegt het ook ergens. Het kan niet zo zijn dat iemand die door een waar geloof in Christus Jezus ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat kan niet anders. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus je leven doet er daadwerkelijk toe. Paulus zegt het ook. Diezelfde Paulus die zegt van, we zijn gered uit genade zonder dat we er iets voor hebben te doen. Maar we zijn gered uit genade door het geloof, zegt hij, om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeziërs 2. Dus met andere woorden, maak van genade niet iets van een soort Haarlemmerolie. Waarvan je zegt, van dat is overal goed voor en daar ben je overal vanaf. Dat middeltje tegen alle kwalen, dat is genade. Dan kun je gewoon weer verder. Driemaal daags een eetlepel. Maak van genade geen goedkope genade. En niet iets wat je zegt van, nou, ik krijg een geschenk. Nou ja, dat aanvaard ik maar. En genade is veel meer, hè? Genade is gratis, inderdaad. Maar is wel heel kostbaar. Is kostbaar voor God. Is kostbaar voor ons. Maar ja, dan kom je er ook achter, wat is nou precies genade? Want we schermen daarmee en we gebruiken dat. Ja, maar dat is genade. We schermen daarmee en zeggen van, ja, het komt niet zomaar. Het is genade, het is Gods gunst. Maar wat bedoel je nou precies? En sommige mensen zeggen, genade is vooral de bron van alles. He, genade, dat God ons zijn genade geeft, dat betekent dat God onverdiend aan ons iets geeft. En dat het bij hem vandaan komt. Nee, hij is de bron van alles en hij geeft iets wat onverdiend is. Andere mensen zeggen, nee, genade, dat is juist dat het overweldigend groot is. En andere mensen zeggen, genade is juist dat God wil laten doorwerken in je leven. Die leggen daar vooral de nadruk op. Maar wat nu echt van belang is, dat het blijkbaar zo is dat genade iets doet in het leven. God doet iets in je leven. God werkt iets uit in je leven. Het is onverdiend, inderdaad. Hij is de bron van alles, inderdaad. Het is overstelpend groot, inderdaad. Maar het werkt wel wat uit en het werkt wel door in het leven. Het is niet zo dat je kan zeggen van je hebt genade. Nou ja, dan kun je maar doen wat je wil, want God heeft iets toch wel vergeten. Het is toch genade, je kunt er toch niks aan doen. Je krijgt het zomaar. En je kunt er toch niks aan verdienen, dus ga je gang maar. Maar als dat zo was, dan hoeft hij eigenlijk ook niet in de kerk te komen, want dan was het allemaal duidelijk. Dan hoef je er niks voor te doen, dan hoef je ook hier niet te zitten om er iets mee te kunnen doen. Hoef het ook niet door te werken in je leven, hoef je niks te horen, hoef je niet naar te luisteren, hoef je er niet over na te denken, hoef je het ook niet te beleven, hoef je ook niet... Dan kun je het gewoon naast je neerleggen. Dan kun je zeggen van ja, dat is er nou eenmaal. Genade is er nou eenmaal. En dan kan ik mee verder. Punt uit. En dan ga ik weer vrolijk verder naar mijn eigen leven. Ik kan er toch niks aan doen. Genade. Dat verandert een mens. Genade verandert je leven. En als je leven niet verandert door God. Dan moet je daar maar eens naar zoeken, naar die genade. Wat die genade nou echt voor jou zou kunnen betekenen. En dat het meer is dan zomaar een begrip uit de Bijbel, waardoor je weer vrolijk verder kan. Maar dat het iets is wat God in je leven legt, wat wil en moet doorwerken. Nou, dat is heel duidelijk in de gelijkenis die we gelezen hebben. En weer zo'n gelijkenis, net als vorige week, die oproept tot iets. Hè? De Heer Jezus vertelt niet een feitelijk verhaal van zo is het alleen maar. En het is ook geen boze gelijkenis van Petrus, je hebt het helemaal niet begrepen. 7 maal, dat is veel te weinig, het moet wel 490 maal worden of onbeperkt. Nee, het is helemaal geen boze gelijkenis. Maar Jezus wil juist aangeven hoe dat nou kan. Dat je altijd vergeeft. Hoe kan dat nou? Want dat is een reële vraag. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Hoe kan ik dat nou altijd doen? Hoe kan ik nou altijd mijn broeder, mijn zuster en mijn vriend en mijn vriendin, degene om mij heen, hoe kan ik ze nou altijd vergeven? Dat lukt toch niet? Heb je wel eens begrepen wat ze mij aangedaan hebben? Heb je wel eens begrepen van dit hem? En heb je wel eens begrepen van dat hem? En soms zijn er heel reële dingen waarvan je zegt van, ja, maar dat moet toch ook niet zomaar? Hoe kan dat nou? Nou, en dat wil de Heer Jezus nou aangeven. Dus op de achtergrond van die gelijkenis speelt geen narrigheid van een boosheid over Petrus, van dat hij het niet begrepen heeft. Petrus heeft het goed begrepen. Ik moet mijn naaste altijd vergeven. Inderdaad, zegt Jezus, altijd, altijd. 70 maal 7 maal. Maar hoe kan dat nou? Nou, als je begrijpt hoe de Heere God werkt en wat God doet in je leven. Hoe God inwerkt op je leven. Ik zei daarnet, Het is onlosmakelijk verbonden met elkaar en van invloed op elkaar. Hè? Hoe ik in het leven sta en God in mijn leven staat. Dat heeft te maken met mijn leven, dus mijn leven is van invloed op God, maar draai het ook eens om. En dat is wat de Heere Jezus ons probeert te leren. Want het weer niet van, ja, wat doe ik en wat kan ik? Maar draai het eens om. Wat doet God nou voor jouw leven? Hoe werkt God nou in op jouw leven? Wat wil hij bereiken in jouw leven? Hoe handelt God net met mij? En dat moet je leren zien. En ik denk dat dat een van de grote ontdekkingen is die je kunt doen als je de Bijbel leest. Dat het niet gaat over wat moet ik allemaal doen? En wat moet ik allemaal tot stand brengen? Maar wat doet God nou en wat wil God nou door mij heen werken? En daarom vertelt de Heer Jezus die gelijkenis. Een hele mooie gelijkenis, een hele duidelijke gelijkenis. Ook zo duidelijk dat je denkt van, zo mooi is die ook weer niet. Het is ook een hele lastige gelijkenis. Het gaat over een slaaf. Het beeld is bekend, hè, de slaaf. Een beambte van de Heer. En die was die Heer een enorme som geld schuldig. 10.000 talenten. Nou, ze hebben uitgerekend, koning Herodes moest daar zo 12 jaar koning voor zijn om dat binnen te krijgen. Het gaat dus over miljoenen. Niet zomaar 1 miljoen, 2 miljoen, die kun je nog bij de postcode loterij winnen. Het gaat om, nou dan moet je wel jaar in jaar uit dat winnen bij elkaar. Verschrikkelijk veel geld. Nou ja, dat kan hij nooit betalen natuurlijk. Dat is logisch. Staat niet bij hoe hij eraan komt aan die schuld, gaat het ook niet om. En ook al zou hij alles verkopen. Ja, wat levert het op? Na de hand worden zijn vrouw en zijn kinderen verkocht als slaaf. Nou, dat levert ook een beetje wat op, maar die schuld kan nooit betaald worden. Het gaat over God, hè? Dat is duidelijk. En plotseling merk je ook dat, ja, als je makkelijk met God omgaat, dat je niet begrepen hebt hoe groot die schuld is. Dat is ook zo. Ze zegt van, oh, vergeven is zo eenvoudig van God. En zo, dat doet hij even. Nou, het gaat over echt wel meer dan alleen maar zomaar een klein vergrijpje in je leven. Het gaat om een, nou, met de woorden van de gelijkenis, een onnoemelijk grote som van geld. Het is niet zomaar eventjes opgelost. En je kunt er niet zomaar even wat aan doen om het op te lossen. Maar hoe raak je je schuld voor God nou kwijt? Dat is de vraag. Nou, daar kun je dus niets voor doen. Ja, die man die zou zijn vrouw en zijn kinderen en zichzelf kunnen inbrengen. En dan zegt hij, ik zal alles betalen wat ik schuldig ben. Maar dat lukt hem nooit. Echt nooit. Dat draagt nog niet voor 1 promiel bij. Daar kun je niks voor doen. Inderdaad, zelfs dat nagelschrapsel niet. Hè? Daar heb je totaal geen invloed op. Hoe raak je je schuld bij God kwijt? Nou, dat kan alleen als de koning met innerlijke ontferming bewogen wordt, zoals er staat, hè? Als hij zijn hart laat spreken. En dat gebeurt. Die koning ziet die man op zijn knieën daar liggen en hij zegt van, ja, dat gaat hem nooit worden. En die koning laat zijn hart spreken. Hij wordt innerlijk met ontferming bewogen. Dat is een mooi beeld. Er staat er niet voor niks, dat doet die koning niet sowieso, niet zomaar. Dat is een beeld van God. Hè? De barmhartigheid van God, denk aan de lofzang van Zacharias waar we het over gehad hebben. Er komt hetzelfde beeld in naar voren. Innerlijke beweging van God. En dat gebeurt, hij is met innerlijke ontferming bewogen. En hij zegt, alles is je kwijtgescholden. Totaal geen schuld meer. Zo gaat het dus tussen God en de mens. Dat dus niet uw, jouw, mijn vroomheid of wat dan ook iets bijdraagt. Maar ook niet dat het over een kleinigheidje gaat. Het gaat vanmiddag juist over dat andere ook, hè? Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Hoe kan dat nou? Hoe kan ik dat nou doen steeds? Wat leert de Heer Jezus ons nu? Wat leert Hij ons over God? Dat God zijn hart heeft laten spreken. Dat God niet doet met alles naar alles wat wij deden. Dat God zijn recht niet handhaaft op die manier. Maar met innerlijke ontferming bewogen is. Dat leert ons de Heer Jezus. De Heer Jezus leert ons, als je met dit soort vragen omgaat, niet blijven, hij zegt niet van, nou ga er eens flink over nadenken, over alle mogelijke gevallen waarin het heel moeilijk is om te vergeven. En dan kunnen we er heus wel een paar bedenken. Maar hij richt onze ogen op God. Hoe gaat God nou om? En hoe kan God dat nou vergeven? Hoe kan God ons vergeven? Je denkt er soms wel eens over na. Hoe kan God deze wereld nou vergeven? Je ziet wat er allemaal gebeurt. Hoe kan God daar nou gewoon mee omgaan? Laten we het even ver wegkijken. Als je ziet wat mensen, andere mensen aandoen. Verschrikkelijke dingen. Hoe kan God dat nou zomaar vergeven? Hoe kan God het zomaar vergeven als... Nou ja, ook ons, hoe kan dat nou? Nou, alleen maar als hij zijn hart laat spreken, dat hij zo lief de wereld had dat hij zijn zoon gegeven heeft. Dat is het enige. Dus er zit geen reden achter, er zit niet iets rationeels achter dat je zegt van, nou ja, of God vond het toch niet zo heel erg, of God, ja, nee. Hij ziet ons. Ik heb ter degen, zegt de Heere God, tegen Mozes. Mozes zijn volk uit Egypte moet halen. Ik heb ter degen hun hulpgeroep gehoord. Ik zal ze uitleiden. Met een sterke hand. En een uitgestrekte arm. Dat zal ik doen. En waarom? Waarom? En dat leren we van God. Dat leren van de Heer Jezus. Dat God zijn recht niet opeist, maar dat hij zijn ontferming laat gelden. Totdat. Ja, totdat we het zelf niet meer willen. Hè? Totdat dat ophoudt, totdat dat niet verder gaat, totdat dat niet doorwerkt. Want die slaaf, die komt een andere slaaf tegen en die is hem een paar tientjes schuldig. En die gooit hem in de gevangenis. En ja, je kunt je voorstellen, die andere slaven die dat allemaal gehoord en gezien hebben, die zijn verdrietig en die vertellen dat tegen een heer. Dan kun je zeggen, zijn klikspanen, maar er gebeurt ook echt wat natuurlijk, hè. Waarom zit die ene nou in de gevangenis? Voor een paar tientjes. En jij, zoveel kwijtgescholden. En hij moet bij de heer komen. En wat zegt die heer dan? Wat jammer, eigenlijk zegt hij, wat jammer dat je dat nou niet gezien hebt bij mij. Wat jammer dat je dat nou niet van mij geleerd hebt. Dat het gaat om wat zegt je hart. Wat er uit je hart voorkomt. Dat je dat nou niet gezien hebt en geleerd hebt van mij. Had jij je hart ook niet moeten laten spreken. Had je ook geen medelijden moeten hebben. Net als ik. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Begrijp je? Het gaat helemaal niet over die vraag hoe vaak je hem moet vergeven. Dat is de vraag vergeet het. En het gaat ook niet over de vraag hoeveel je moet vergeven. Kleine schuld, grote schuld. Daar gaat het eigenlijk ook niet over. Het gaat erover of je hart geraakt is door God zelf. En door Gods vergeving. En door Gods liefde voor jou. Of dat het hart niet geraakt is. Of je met de woorden van de Bijbel met innerlijke ontferming bewogen bent over een ander. Of niet. Het gaat over de vraag of genade doorwerkt in je leven. Of niet. Kijk, Petrus die zegt, ja, 7 keer, dat heeft hij begrepen. En de Heer Jezus zegt, ja inderdaad, 70 maal 7 keer. Dus je hebt helemaal gelijk, maar dan nog eens extra. Het gaat om het spreken van je hart. Of je hart veranderd is. Is het dan heel gemakkelijk daarna? En lukt het dan zo allemaal? Als je zegt van mijn hart is veranderd, dus dan gaat het allemaal vanzelf. En als het niet vanzelf gaat, dan is mijn hart niet veranderd. Nee, zo moet je dat ook weer niet zien. Er kunnen dingen zijn die er in de weg staan, inderdaad. Het kan zijn dat je heel oppervlakkig leeft, dat kan. Dat je eigenlijk niet bewust bent van Gods grote liefde. Dat je dat niet in de gaten hebt. Dat jouw schuld tegenover God wel een paar miljard was, om het zo te zeggen. Dat je dat niet door hebt, dat je daaraan voorbij leeft en dat je dat niet tot je door laat dringen. En dat je, of dat je, ja, misschien weet je het wel, maar dat je, ja, dat je niet raakt. Ja, dan wordt het moeilijk om dat ook naar een ander te doen natuurlijk. Dat is het eerste. Moeilijk kan ook zijn omdat je nu eenmaal een moeilijk karakter hebt. De ene, dat is zo, hè, dat weten we van elkaar. De een, nou, die moet alles uit zijn tenen halen om aan een kleinigheid te vergeven. En de ander die vergeeft heel gemakkelijk grote dingen. Dat heeft ook met je karakter te maken, inderdaad. En we hebben allemaal te strijden tegen bepaalde dingen in ons karakter, dat weten we. De een heeft dit en de ander heeft dat. De een heeft last van met vergeven, de ander heeft een heel groot ego. De ander heeft, nou, lange tenen, ik weet, nou, van alles kunnen we bedenken. De ander heeft hier weer mee te maken, de ander heeft daar weer mee te maken. Maar dit is een probleem natuurlijk. Als je nou eenmaal een wrokkig karakter hebt, dan moet je hier helemaal juist tegenaan gaan. Dus het tweede wat het probleem zou kunnen opleveren. Dus je oppervlakkigheid. En je karakter. En soms zijn er gewoon ook heel erge dingen die gebeuren. Ja, maar je kunt zeggen van, nou ja, dat zijn de kleine dingen van het leven, daar kun je overheen stappen. Maar er zijn dingen die heel erg ingrijpend zijn. Nou, dat weten we ook. Hè? Dingen die ons hele leven beïnvloed hebben. En als het gaat over misbruik bijvoorbeeld. Hè, dat is iets, zoiets. Nou, dat raak je hier langs al zijn leven niet meer kwijt. He, dat blijft altijd bij je en dan wordt het ook moeilijker om te vergeven. Dat zijn drie dingen. He, dus dat oppervlakkige leven van ons, waardoor we eigenlijk buiten het hart van God omleven, dat we dat niet zien, ja, dan wordt alles moeilijk. He, als je de dingen niet vanuit God bekijkt in de kerk, dan wordt de kerk een heel groot probleem. Als je de dingen niet vanuit het evangelie bekijkt, heb je een groot probleem met de kerk. Heel groot. Gaat het hem niet worden. Je moet de dingen vanuit binnen van het evangelie begrijpen. Want anders dan sta je er buiten. En dan gaat het over dingen in de kerk. En dan gaat het over dit hem en dat hem. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het hart van God. Dat wil doorwerken in jouw hart. Dus dat is een probleem. En een onmoeilijke karakter. En heel erge dingen die gebeuren. Nu gaat het meestal daar niet over, hè, over die heel ernstige dingen. Het gaat over onze levenshouding. Maar de catechismus geeft het wel heel mooi weer. En dat heb ik er ook onder gezet, hè, de officiële weergave. Moet eens bijnemen, dat is heel mooi. Hoe zorgvuldig, voorzichtig, maar ook heel duidelijk dat geformuleerd wordt. Verboom geeft het zo weer en geeft ons uw genade om onze naaste te vergeven. Nou, dat is heel duidelijk. Maar de officiële weergave is, gelijk ook wij zelf het als een getuigenis van uw genade in ons gevoelen, dat wij het vaste voornemen hebben onze naaste van harte te vergeven. Nou, je zou zeggen, van, daar moet u toch heel veel woorden voor gebruiken om aan te geven, die kant wil ik opgaan. Door Gods genade wil ik die kant opgaan. Door uw genade, en ik zie het als uw genade, dat ik zelfs dat vaste voornemen heb om het te willen vergeven. Het lukt me niet altijd, maar dat spoor wil ik gaan. En ik vind het een mooie zin, omdat dat nou juist precies het leven aangeeft. Alle grote vragen die er kunnen zijn over dit. Die kant wil ik opgaan. Ik ga voor de weg van de Heer Jezus. Het is niet altijd gemakkelijk, maar die kant ga ik op. En bedenk het dan nog eens. Als je soms hard bent. Als je zegt, dat vergeef ik hem nooit. Denk schuldbekentenis aan de Heer Jezus. En die 5 miljard schuld. Denk eens aan het kruis. En bedenk het nog eens als je dit bidt. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En als je er niet uitkomt, kan met grote dingen zijn, dat kan met kleine dingen zijn. Soms zijn de kleine dingen heel groot voor ons, hè? En dan kunnen we er niet overheen kijken. En dan staat het als een grote berg tussen hem, of die ander en mij in. En je hoort het en je ziet het en je leest het. En je denkt, ja, zo moet het. Maar het lukt niet, ik kan er niet overheen kijken. Wat moet je dan doen? Nou, we zitten hier in de kerk, hè. Daar zou je eens met elkaar over kunnen praten, bijvoorbeeld. Hoe doe jij dat nou? Help me daar eens bij. Moet je gewoon doen. Daar heb je elkaar voor. Als je er niet uitkomt, je moet het niet omzeilen. Je moet niet zeggen van, ik loop er wel even omheen. Soms kun je er beter mee vastlopen dan er omheen lopen. Want als je er omheen loopt, dan loop je vervolgens ook weer vast. En dat merken we als we bepaalde dingen in ons leven hebben gehad. Dat je zegt van, dat is er gebeurd, nou ik probeer er maar niet meer aan te denken. Ja, een tijdje, een tijd, lange tijd, maar het komt terug, hè. Praat erover met elkaar. Daarvoor heeft God ons ook aan elkaar gegeven, daarom zijn we ook kerk, hè. Niet alleen maar om hier te zitten, zodat u naar het internet kunnen luisteren. Maar ook om elkaar daarin te helpen. En we bidden het met elkaar en voor elkaar. En vergeven ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nee, dat bidden we niet zo heel gemakkelijk. Want, ja, wie ben ik? En het is niet niks. Maar we zien Gods hart. En daar gaat het om. Dat hart, dat klopt. En dat klopt aan het kruis. En die weg, als je bidt, moet je willen gaan. De weg van de Heer Jezus. Amen.
Thank you.
Zullen we danken en bidden. Trouwe Vader, u leert ons eigenlijk steeds maar één ding. We bidden of dat in ons leven mag doordringen. U leert ons te kijken naar uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daar danken we u voor. Dat Hij kwam. En dat u zelf kwam. Dat u met innerlijke ontferming bewogen was en bent. Dat de Heer Jezus om ons mensen en om ons behoud is neergedaald en is mens geworden. Dat Hij ook voor ons heeft geleden en gekruisigd is. Dat Hij heel die weg is gegaan voor ons. En wat we nou leren vanmiddag is dat we naar Hem moeten kijken. Hem moeten zien zo in zijn liefde voor ons. En dan kan het niet anders of ons leven wordt ook anders. Dat richt zich op andere dingen. Dat richt zich niet op onszelf. En we bidden van u, geef dat we dat steeds weer leren. Niet dat we dingetjes weten en dat we allerlei leerstellingen uit ons hoofd kennen. Maar dat we vooral dit leren, dat we de dingen vanuit de Heer Jezus leren bekijken. En dat Christus alles voor ons is. In leven en in sterven. Maar ook in ons leven dus. Ook in onze omgang met anderen. Ook in onze omgang met ontzettend moeilijke dingen. We weten dat ook Hij niet alleen maar met kleine dingen in aanraking kwam. Hij sidderde voor uw toren. In de hof. En toch ging Hij. Heren, wij zijn u niet. En we zijn niet zoals de Heer Jezus. Verreweg niet. Maar Heere God, geef het wel aan ons dat we op de een of andere manier iets van Hem hebben. En dat we zo proberen met uw hart naar anderen om te kijken. Juist als we ons gekwetst voelen, dat wij geen barricades opwerpen voor anderen. Daar bidden we om. Heere, breek het af bij ons. En als het moeilijk is, omdat er zo oneindig veel gebeurd is. Dat soms kan dat zo. Geef dan dat we er met elkaar over spreken en goede wegen bedenken en vinden. Want u zegt het zelf ook in uw woord, dat als we wijsheid nodig hebben, dat u ons dat wil geven. Helpt u ons daar dan ook bij? Om ook zo te leven. Om dat te vinden. Heere, geef dat we zoiets van u mogen hebben in onze omgang met anderen. Als we naar u kijken. En we bidden om vergeving. Dan voelen we ons al klein. En dan voelen we ons tegelijkertijd ook heel rijk. En dan hebben we ook van alles uit te delen. En geef dat we zo als rijke mensen in dit leven mogen staan. Ook al hebben we misschien maatschappelijk gezien helemaal niet zoveel. Maar dat we iets te delen hebben. Vanuit uw overvloed. Heere, zegent u ons ook zo op onze plek waar we wonen, waar we werken. Onze gezinnen. En we weten ook dat onze gezinnen juist ook soms de moeilijkste plekken zijn om vergeving te geven. Maar soms ook op ons werk. Onze contacten die we hebben. Vriendschappen die we daarom verbreken. Heer, help ons om anders te zijn. Om iets van u te hebben. Wees u zo met ons in de komende week. Geef dat ook heel uw kerk dat mag laten zien. Niet de eigen kracht en eigen macht. En niet wij zullen doen en wij maken het koninkrijk. Maar dat we dat Christus centraal mag staan. En dat de ogen van mensen door ons heen naar Christus gaan. Zegent u zo uw kerk op de moeilijke plekken in deze wereld. In Irak, in Syrië, Noord-Korea en andere plekken. Zegent u uw kerk hier in het Westen. Zegent u uw kerk ook hier in Nederland en in Dordrecht. We danken u voor alle vrijheid die we hebben. Geef dat we Christus mogen laten zien. En dat dat ook voor onze stad heilzaam mag zijn. Dat weten we, dat dat heilzaam is. En dat er zo ook goed samen geleefd kan worden. Met heel veel verschillende mensen. Met heel veel verschillende achtergronden. Met heel veel verschillende geloven ook. Maar dat er iets van de gezindheid van Christus door ons heen mag gaan. Stelt u ons ook zo tot een zegen. Gaat u met ons mee naar huis. U weet wat er op ons wacht. Een pijnlijke week. Een moeilijke week. Een vreugdevolle week. Een spannende week. We weten het niet. Misschien verwachten we wel weer een week als alle andere weken. Die zomaar voorbij gaat. Grijs. Omdat er weinig aan is in ons leven. Wees u onze goede herder. Juist ook als we eenzaam zijn en het stil is om ons heen. Ze denken aan hen die verloren zijn onderweg. Ze denken aan hen die we uit het oog verloren zijn. Die ons ontvallen zijn in de dood. Soms is het leven zo akelig. Wees u ons dan heel echt nabij. Zoals u dat alleen maar kunt. En hoort u ons, barmhartige Vader. Om Christus wil, uw lieve Zoon. Onze Heere die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden en daarna zingen we Psalm 72. En dat is altijd een prachtig lied over de Heer Jezus. Bloeien zijn naam in alle streken zolang de zon verrijst. Psalm 72 vers 6 en 7 als antwoord op de geloofsbelijdenis. Ik verzoek u te gaan staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Beleiden we het geloof. En ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Thank you. Ga dan heen in vrede en ontvangt Gods zegen en wees tot een zegen. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.